Mona Keizer op een zijspoor is gezet bij de boerburgerbeweging. We zien nu een rook uit de vulkaan komen, maar de eruptie die moet nog echt gaan komen. Maar ja, laten we wel zijn, een keus voor Henk Vermeer is natuurlijk ook gewoon een keus voor de politieke ondergang van BBB.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en vandaag is het zover. Het kabinet Jette mag eindelijk het bordes op. En ondertussen is Den Haag opgeschud door een controversiële leiderschapswissel bij de BBB. Hierover gaan we het allemaal hebben met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja Victor, zoals ik al zei, we hebben een vol programma. We hebben natuurlijk de BBB, we hebben ook nog doorrekeningen. Maar terwijl wij nu met elkaar spreken, doet de koning zijn harde werk. Namelijk het beëdigen van het nieuwe kabinet. Ministers en staatssecretarissen. Op het laatste beetje nog wat persoonlijke wisselingen geweest. Met Nathalie van Berkel. Hoe belangrijk als soort van politiek redacteur en politieke junk vind jij dit soort ceremoniële dingen nou eigenlijk?
Het is altijd best leuk om te kijken, dus we moeten een beetje vaart maken, zodat we in ieder geval die bordesfoto nog wel kunnen zien geschoten worden. Maar het is, het hoort erbij, maar het is vooral het ceremonieel belang natuurlijk. In die zin kijk ik veel meer uit naar woensdag en donderdag, want dan staat Jette daar het debat over de regeringsverklaring te voeren. Hier in de Tweede Kamer. En dat wordt natuurlijk super spannend. Dan gaat het lekker knetteren. Dan denk ik dat de oppositie klaar staat om meteen een deuk te slaan in dat kerstverse kabinet dat zo meteen wordt beëdigd. Dat is eigenlijk veel belangrijker natuurlijk ook. Omdat het meteen de verhoudingen in Den Haag even schetst.
En op zich hebben de oppositie nu ook wel iets om hun tanden in te zetten. Want we hebben die CPB-doorrekeningen gehad. Daarin zijn best wat interessante dingen naar voren gekomen. Over de koopkracht en dat soort dingen. Hoe heb jij die ontvangen en gelezen?
Die heb ik gewoon ontvangen op het kantoor van het CPB. Bij een briefing die voor journalisten werd georganiseerd. En dat was erg fijn. Omdat het dan nog even duidelijk in een uurtje wordt uitgespit. Als het ware waar je op kan letten. En wat er opvalt. En ja, eigenlijk was meteen al duidelijk, en dat gebeurde ook dit weekend. En reken er maar op dat je woensdag en donderdag in dat debat met Jette de oppositie hier een groot punt van ziet maken. Namelijk de koopkrachtcijfers. Het is gewoon, voor Den Haag is het een soort fetish eigenlijk. Dat koopkracht zo essentieel is. Dus uit de CPB-doorrekeningen bleek dat de gemiddelde koopkracht, de stijging, valt een stuk lager uit. Dus de koopkracht zou met 0,6 procentpunt stijgen. Dat wordt 0,2 procentpunt. En zelfs de laagste inkomens, die gaan er helemaal niet meer op vooruit. Daar is geen koopkrachtstijging voor. Daar zag je al meteen boze tweets over, boze reacties vanuit de oppositie. En die doorrekeningen worden woensdag en donderdag echt aangegrepen om een punt te maken. Namelijk dat het kabinet Jette onfatsoenlijk is. Een kabinet voor de rijken en de armsten in Nederland moeten opdraaien voor de investeringen die worden gedaan in bijvoorbeeld defensie. En ik denk zelf eigenlijk dat de coalitie toch enigszins opgelucht was met die doorrekening. Omdat er in ieder geval nog een koopkrachtstijging in zat. Er werd hier in de Haagse wandelgangen echt gefluisterd van, nou, misschien dat er wel helemaal geen stijging is en dat er een daling is. Nou, dat zou echt super pijnlijk zijn. Ik denk dat met best wel wat kunst en vliegwerk, want eigenlijk zag je al in het coalitieakkoord, heel de tijd zitten er dan wel nog een paar 100 miljoen aan strooigeld verstopt. Voor bijvoorbeeld mensen die anders, denk ik, wel te maken zouden krijgen met een koopkrachtdaling. Dus daar heeft de coalitie al best slim op voorgesorteerd. Dat ze toch kunnen zeggen, joh, we gaan er iets minder op vooruit met z'n allen. Maar we doen het voor een groter doel. Vergeet dat niet, de onrust in de wereld, de investeringen in defensie die nodig zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe die strijd zich uiteindelijk gaat ontvouwen in het debat voor deze week.
Ik had zelf ook wat stevigers verwacht. Ik dacht, kijk, ik weet dat ze natuurlijk wat geld weghalen bij zorg en bij de sociale zekerheid. En dat moet allemaal naar defensie. Maar ja, er was natuurlijk ook nog een vrijheidsbijdrage was er beloofd vanuit het CDA. Dus ik dacht dat het eigenlijk nog wel een heel tikkie steviger zou gaan worden. Maar het valt best mee als ik er zo naar kijk.
Dat klopt, ja. En vooral valt het in mijn optiek ook mee, omdat je meteen al in de doorrekening ziet van, oh, er is nog wel wat geld over, als het ware. Dat klinkt een beetje gek. Maar als je naar de doorrekening kijkt, dan zie je dat het CPB bijvoorbeeld ook ervan uitgaat dat het kabinet Jetten al het geld aan defensie niet krijgt uitgegeven bijvoorbeeld. Er blijft een paar miljard op dat gebied liggen. Daarnaast zie je dat het begrotingstekort toch best wel binnen de Brusselse perken blijft. Nou ja, als je dus dan gaat onderhandelen met de oppositie om meerderheden te vormen, want dat moet dit minderheidskabinet natuurlijk doen, dan is er zelfs in dat begrotingstekort nog best wel een paar procentpunt ongeveer aan marge om het tekort op te laten lopen. Het blijft de hele tijd zo rond die 2%. Nou, 3% is de grens. Dus je hebt nog 0,1, 0,2 aan speelruimte, wat toch om best serieus geld gaat, om er met de oppositie uit te komen, zonder dat dan meteen de begrotingsdiscipline in Den Haag is verdwenen. Dus ik denk dat de coalitie best opgelucht was met deze doorrekening zoals hij hier lag.
Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar de verdere toelichting tijdens dat debat wat we deze week gaan krijgen. Laten we nu even teruggrijpen naar wat er vrijdagmiddag gebeurde. Namelijk het rommelt binnen de boer-burgerbeweging. En dat begon allemaal met terugtreden is niet het juiste woord. Want Caroline van der Plas gaat niet door als fractievoorzitter.
En ze stopt als fractievoorzitter, maar ze blijft Kamerlid.
Ja, ze blijft Kamerlid, dus ze neemt even een stapje terug, zoals ze dat dan noemen. En meteen daarna kwam dan ook het nieuws dat toch haar trouwe adjudant en degene met wie ze de partij heeft opgebouwd, Henk Vermeer, het leiderschap dan overneemt. Nou, Victor, take it from here. Wat is er gebeurd?
Wat er is gebeurd is dat Mona Keijzer op een zijspoor is gezet bij de boer-burgerbeweging. En dat gaat natuurlijk echt, we zien nu een rook uit de vulkaan komen. Maar de eruptie die moet nog echt gaan komen. Want Keijzer beraadt zich op dit moment op haar positie in de BBB. Zij is natuurlijk binnengehaald. Ik denk dat het goed is om daar even te beginnen. In 2023 als kandidaat premier namens BBB. Dat was in de zomer van 2023, net nadat de BBB de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen was geworden. Oftewel, ze hadden maar één zetel, namelijk die van Caroline van der Plas in de Tweede Kamer, en opeens 16 zetels in de Eerste Kamer. Het was toen nog niet zo super gek gedacht dat, wie weet dat BBB inderdaad een premier kan leveren. Het Nederlandse politieke speelveld was volop in beweging. Pieter Omtzigt was ook weg bij het CDA. Dus er gebeurde van alles. De peilingen voor BBB die gingen al wel snel achteruit, waardoor het wat pretentieus voelde dat Keijzer toch heel de tijd de premierskandidaat werd genoemd namens BBB.
Werd ook een beetje ingeslikt op een gegeven moment.
Ja, aan het eind van de campagne toen in 2023 hoorden we dat niet zo vaak meer. Maar aan het begin zeker wel. Op die basis is Keijzer binnengekomen. Na een lange formatie werd het kabinet Schoof geformeerd. Werd Keijzer de vicepremier van BBB. Dat was ze tot vandaag natuurlijk. Vanaf morgen is zij weer gewoon Kamerlid zonder dubbele functie. Want dan zit het kabinet Jetten er natuurlijk. En dus gaat het, is het zich opnieuw aan het zetten in die fractie van BBB, hoe de lijnen nou moeten lopen. En zoals ik al zei, Keijzer is als buitenstaander eigenlijk binnen een heel hecht verband gekomen. Van dat hechte verband, dat zijn haar drie andere collega's in de fractie van BBB. Namelijk Femke Wiersma, die er vrijwel van het begin af aan bij was. Caroline van der Plas natuurlijk als oprichter en Henk Vermeer als medeoprichter.
Ja.
Wij hebben volgens mij ook wel eens besproken, bij Van der Plas is de futter een beetje uit, hè?
Dat zagen we bij de laatste campagne. Zeker die laatste dag van de laatste campagne, tijdens dat debat. Toen was het wel echt een, die stond er hoestend en kuchend stond ze daar. Ze is niet meer de ad rem Caroline die binnenkwam op een trekker en Den Haag even ging opschudden.
Ja, het opschudden is wel gebeurd, maar dat heeft haar zelf ook veel gekost. En het vrolijke en frisse is er wel echt vanaf bij Caroline van der Plas. En dat is natuurlijk hartstikke begrijpelijk, hè? Ze heeft in iets meer dan 5 jaar tijd een hele partij uit de grond gestampt. Altijd boegbeeld geweest. Ontzettend veel mediaoptredens gedaan. Aan wie ga je dan dat stokje overgeven? Dan is Mona Keijzer, die dus zoals net geschetst op zo'n ontzettende naam is binnengekomen. Bovendien bij de verkiezingen vorig jaar 110.000 stemmen heeft binnengehaald. Dat is gewoon bijna 2 zetels van de 4 die de partij heeft. Ja, kan je die dan zomaar passeren nu voor het fractievoorzitterschap en dus ook de facto het partijleiderschap natuurlijk van BBB? Dat is wel wat is gebeurd en hoe dat is gebeurd. Ja, dat is natuurlijk niet om over naar huis te schrijven.
Nee, je bent niet de enige die dat zo heeft gezien. Er zijn maar prominente leden binnen de boerburgerbeweging die een brief hebben opgesteld aan het bestuur hebben ingediend. Onder andere ondertekend door voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman, maar ook Robert van Gasteren die in de Eerste Kamer zit en Claudia van Zanten. En die hebben eigenlijk een verontwaardiging daarin uitgesproken en vinden eigenlijk dat Mona Keijzer hier de touwtjes moet krijgen. Dat is toch wel echt, dat nu zo snel komt en dat het ook wel lekt naar de Telegraaf. Dat is wel heel veel in één keer. Hè?
Het laat zien dat er altijd een richtingenstrijd in de boerburgerbeweging heeft gezeten. Hè? Het was ook eerst de BBB, toen werd het vooral de boerburgerbeweging genoemd. Altijd was er die namenstrijd alleen om te laten zien, zijn we nou voor de boeren er vooral? Zijn we, tellen die burgers ook nog een beetje mee? Waar staan we nou voor? En de originals, de OG's van de BBB, die vinden natuurlijk, we zijn een plattelandspartij en daar staan we voor. Maar Mona Keijzer, bijvoorbeeld in de afgelopen campagne, kwam met een heel standpunt over, vol met islamkritiek. Die wil echt die partij verbreden. Die denkt eigenlijk dat BBB, als je het goed positioneert, een alternatief voor de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders kan zijn. En zeker natuurlijk nu Wilders een beetje gehavend is door zijn eigen afsplitsers met de groep Marcus Sauer, zit daar natuurlijk best wat potentie. Keijzer die loopt heel erg te koop met haar volksachtergrond, dat ze uit Volendam komt. Maar Mona Keijzer is geen boerin. En dat is uiteindelijk een richtingenstrijd die, denk ik, in dit vraagstuk dat voor ligt, beslecht moet gaan worden. Alleen hoe dat gaat gebeuren, dat is echt afwachten. En uiteindelijk denk ik dat morgen dan moet de officiële fractievergadering plaatsvinden, waarin Henk Vermeer dus de fractievoorzitter gaat worden. Ja, gaat Keijzer daar zomaar mee akkoord? Ik denk dat we nog wel iets gaan zien van haar.
Ja, Mona Keijzer, ik kan zeggen wat je wil over haar, dat ze misschien geen boerin is, maar ze is wel een machtspolitica puur sang. Dat was ze eigenlijk bij het CDA, was ze dat al. Ze heeft meerdere keren, heeft natuurlijk een gooi gedaan naar het fractievoorzitterschap daar. Of tenminste het leiderschap van de partij. Elke keer mislukt, maar dat zorgt er wel voor dat ze elke keer ook wat hoger op die lijst is komen te staan. Ze is altijd aanwezig lid van het CDA geweest. Ik kan me nog herinneren dat in de laatste campagne, dat het Nieuwsuur haar toen nog vroeg naar het leiderschap van de BBB. En dat ze toen zei, nou, één ding heb ik geleerd in mijn carrière, je moet nooit nee zeggen. Dat was toen ook een klein ophefje. Dat was Kerman van der Plas heel verontwaardigd over. Dus met dat in gedachten, nu mijn naam wordt genoemd, zoals dat in de Haagse wandelgang heet, weet ik zeker dat ze geen nee gaat zeggen. Zij wil dit natuurlijk. Zij wil dat leiderschap. En ik geef er ook geen ongelijk. Ik vind dat ze best een goed punt heeft.
Nou, het is natuurlijk nogal wat. Als je dus ziet hoe zij is binnengekomen, hoeveel voorkeurstemmen ze heeft behaald voor die partij, om dan door Henk Vermeer opzij te worden gezet. En kijk, op mij komt Vermeer ook een beetje over als een soort de kerk in het midden laten keuze. Want Vermeer is niet echt een aansprekelijk karakter als je het afzet tegen zowel Van der Plas als tegen Keijzer natuurlijk. Het is meer, ik sluit niet uit dat Femke Wiersma ook nog wel bepaalde ambities zou hebben, maar dat je dat allemaal probeert te bevriezen tot aan volgende verkiezingen. Alleen dat gaat natuurlijk etteren en ik denk dat Keijzer niet het geduld gaat hebben om daarop te wachten.
Is dit ook niet het normale loop der dingen van het oprichten van een democratische partij? Dus je hebt 3 soort van oprichters. En die voelen en vinden eigenlijk dat het hun partij is. Maar ja, door de democratisering krijg je een bestuur. Er komen allemaal mensen worden erbij betrokken. Ja. Er zijn een soort transfers, zij worden er gedaan. Mona Keijzer was daarin niet de enige, maar wel de belangrijkste. En eigenlijk, doordat die partij groeit, wordt het steeds minder van jouw partij, van die oprichters. En die proberen dat eigenlijk nu halstarrig vast te houden.
Ja. En het punt is, je noemt het een democratische partij. Het is inderdaad een ledenpartij. Maar de leden bij BBB hebben echt verbazingwekkend weinig invloed op de gang van zaken. Dat zorgt er ook voor dat je nu dus ziet dat ja, deze het op een zijspoor zetten van Keizer zo makkelijk kan gebeuren zonder dat leden zich heel makkelijk kunnen organiseren. En dat lees je ook terug in die brandbrief van die prominente leden, of bijvoorbeeld de ex-staatssecretaris natuurlijk, die ja, dat beschrijven. Moeten de leden hier eigenlijk niet wat van vinden? Het is heel ingewikkeld om die partij opeens verder te democratiseren als je nu die machtsmiddelen niet hebt. Maar ja, laten we wel zijn, een keus voor Henk Vermeer is natuurlijk ook gewoon een keus voor de politieke ondergang van BBB. Dat is niet de man die de groei weer gestalte gaat geven van de partij.
En denk jij dat bijvoorbeeld Wiersma, Van der Plas, Vermeer, dat die wel zouden kunnen functioneren in een fractie die wordt geleid door Mona Keizer?
Nee. Ik denk dat daarvoor te veel is gebeurd. Ja, ik bedoel, die grens ben je inmiddels wel over. En dat zorgt ervoor dat ik eigenlijk vermoed dat Keizer hier de deur achter zich dicht gaat trekken. Er is natuurlijk met de groep Marcus Sauer nog een ander alternatief op rechts. Die zoeken een aansprekende voor man of vrouw. Daar staat de facto vacature voor uit. Ja, why not, zou ik zeggen.
Zo, dus hebben we... kan bijna een totootje gaan inzetten op de eerste afsplitsing van deze Tweede Kamergang. Of de tweede, moet ik zeggen. Want de tweede, inderdaad, de groep Marcus was de eerste al.
Ja, eigenlijk zie je rechtse partijen doen wat ze altijd doen. Dat is uit elkaar vallen en ruzie maken. Het is toch ongelooflijk.
Hoe else is nieuw?
Ja, maar het lijkt er toch echt op.
Zie jij het eerder gebeuren dat Mona Keizer in de eentje met de zetel doorgaat? Of denk je dat ze uiteindelijk misschien wel belandt in bij zo'n groep Marcus over?
Ik zie Mona Keizer niet echt als de persoon die in de eentje dan door gaat knokken, zeg maar. Dan heb ik nog eerder het idee dat ze wellicht de zetel zou opgeven. De grote ironie daar, want dat deed ze namelijk ook toen ze bij het CDA wegging, toen ze werd ontslagen als staatssecretaris. Toen trok ze ook echt definitief die deur achter zich dicht. De grap zou natuurlijk wel zijn dat als Keizer de Kamer zou verlaten, dan wordt als eerst gebeld Claudia van Zanten, de nummer 5 van de BBB, en mede-ondertekenaar van de brandbrief, die is gelekt naar de Telegraaf. Dus we zijn hier voorlopig nog niet vanaf.
Oh, misschien heeft mevrouw van Zanten niet even goed nagedacht voordat ze dit gedaan heeft. Misschien niet de juiste beslissing geweest om dit te ondertekenen.
Ja, je moet ook staan voor wat je echt vindt. Hè? Dus,
zo is het ook.
En,
zo is het. Je
hebt en het levert weer leuk gedoe op.
We gaan het met z'n allen volgen. Ik verwacht namelijk dat er deze week toch wel wat reacties zullen moeten gaan komen. Henk Vermeer zal wel aan zijn jasje worden getrokken door een journalist. En anders Mona Keizer wel.
Zeker, morgen is die fractievergadering. Dan gaan we het meemaken.
Kijk, en tot zover deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken. Een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube kijkt, doe dan het blauwe duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag, Victor.
Tot donderdag.